Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is een BNR podcast.
Extra game.
Nu gaan we het hebben over de game-industrie, want die heeft het moeilijk. Vooral internationaal gezien zien we al bijna anderhalf jaar lang veel ontslagen. Met als meest recente geval Take-Two, het moederbedrijf achter de makers van GTA, dat 600 mensen wegstuurt. Hoe gaan gamemakers daarmee om? Juist omdat hun werk vaak in één adem genoemd wordt met bijvoorbeeld AI-tools de laatste tijd. En dan vooral als het gaat om de Nederlandse game-industrie, waar jaarlijks zo'n 400 miljoen euro en meer dan dat in omgaat. Nou, allemaal vragen om te bespreken met Rami Ismail, onafhankelijk gamemaker en sinds kort bestuurder bij de Dutch Games Association als beheerder van de contacten in Den Haag. Welkom, Rami.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Hoe staat de gamesindustrie in Nederland er nou voor als we kijken naar die internationale situatie waar zoveel ontslagrondes zijn de afgelopen tijd?
Ja, de situatie in de gamesindustrie is natuurlijk heel eng voor heel veel gamemakers ook. Want de gamesindustrie bestaat uit verschillende lagen die allemaal een beetje invloed op elkaar hebben. Het is een heel, heel ingewikkeld ecosysteem. Met financierders, met economisten, maar ook met creatievelingen, met techneuten. En je ziet nu gewoon dat vooral vanuit de economie er gewoon een enorme klap is geweest in de gamesindustrie. Ik denk dat er na de COVID-periode ook een tijdje heel hoog is ingezet op dat de games alles zouden gaan oplossen in de wereld.
Ja.
Dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt.
Daarom ging er zoveel geld naartoe, wat nu weer weggevloeid is.
Ja, en dat geld werd ook niet goed geïnvesteerd. Het werd niet slim geïnvesteerd. Het werd heel erg roekeloos geïnvesteerd. Ja. Het is eigenlijk een heel jammere periode geweest voor de gamesindustrie.
Ja.
Gewoon omdat er vanuit buitenaf gewoon niet goed zicht is op wat de gamesindustrie is, waar het goed in is, wat we kunnen betekenen.
Ja.
En ja, dat wordt nu een beetje gecorrigeerd. Heel veel gamesbedrijven gebruiken dat ook een beetje als excuus om
te zeggen waarom het niet goed gaat.
Om ook ontslagen te doen die ze eigenlijk liever niet zouden willen doen of die anders strategisch moeilijk zouden kunnen zijn.
Maar hebben die in Nederland ook veel ontslagen de laatste tijd? Of
nee, eigenlijk valt het in Nederland wel mee. En dat is heel erg te danken aan het feit dat de Nederlandse gamesindustrie eigenlijk nog niet per se volwassen genoeg is.
Niet zoals in de VS bedoel je?
Heel veel investeringsklimaten hebben hier in Nederland. Ja. Dat is eigenlijk een zwakte van de Nederlandse gamesindustrie. Maar in dit geval heeft het ons even beschermd.
Ja, maar leg dat eens beter uit voor mij. Bedoel je daarmee te zeggen dat je ook beter onafhankelijk kleinschalig kan zijn dan onderdeel van een groot bedrijf?
Ja, dus wat je ziet in de gamesindustrie is dat voornamelijk waar het misgaat zijn gewoon enorme bedrijven met veel aandeelhouders die dus op korte termijn winst willen boeken. Die op korte termijn ook willen zorgen dat er...
Precies, dat de kwartaalcijfers goed zijn.
Dat de kwartaalcijfers goed, dat de koersen er goed uitzien. En dat is eigenlijk heel moeilijk te mengen met de gamesindustrie. Het is natuurlijk een lange termijn industrie. Als jij begint aan een game maken, dan ben je er gewoon 2-3 jaar mee bezig voordat die af is. Dus het is heel veel lange termijn investeringen. Het is lange termijn visie. En dat is moeilijk als je het over
zie je elementen in die game-industrie dat het slechter gaat, zeg jij globaal. En altijd als iets slechter gaat, dan ontwikkel je iets anders wat wel prettig is.
Ja.
En waar zie je elementen dat je denkt van hierdoor, anders hadden we dat minder ontwikkeld?
Ja, ik denk dat waar Nederland heel sterk in is we hebben gewoon echt een voorsprongpositie in termen van talent. Dus de mensen die hier opgeleid worden op de universiteiten, de creativiteit die de Nederlandse gamesindustrie ingaat en ook een beetje het klein ondernemerschap in de Nederlandse gamesindustrie is gewoon ontzettend sterk. Daar groeit ook een hele sterke middenlaag uit. En we hebben natuurlijk in Nederland Guerrilla Games. Dat is internationaal gezien een van de grootste, meest invloedrijke gamestudio's ter wereld.
Mm-hmm.
Maar je ziet bijvoorbeeld dat die ontslagen wel Guerrilla raken, omdat dat onder een miljardenbedrijf valt.
Ja.
Terwijl die toch wat stabielere Nederlandse gamesindustrie daar ietsje sterker op reageert. Ja,
dus als ik het goed concludeer, is omdat het slechter gaat, zijn die kleine individuelen, daar is meer aandacht voor. En dat ontwikkel je dan beter. Dan krijg je sneller, creatiever, want dat kunnen kleine groepje mensen beter doen dan grote groepen.
Absoluut, en dat zie je in eigenlijk alle segmenten die wij hebben onder de Dutch Games Association. Dus we zien het ook in Applied Games, de meer serieuze games die gemaakt worden met maatschappelijke doelen. Maar we zien het ook in Entertainment Games, in onafhankelijke games. Games die gemaakt worden door 2 mensen, maar ook games die gemaakt worden door 40, 50 mensen.
Ja.
De schakeling zit eigenlijk wanneer bedrijven echt enorme multinationals worden. Daar vallen nu gewoon de klappen.
Ja.
In Nederland is dat gewoon niet hoe de gamesindustrie is opgebouwd. Wij zijn flexibel, we kunnen ook snel reageren op dingen. We doen wereldwijd prijzen winnen. We doen wereldwijd, ook op creatief niveau worden we heel hoog aangeschreven.
Ja.
De hoogste personen bij een paar van de grootste gamesbedrijven op aarde tegenwoordig zijn Nederlanders.
Ja.
Dus we doen het heel goed. Maar eigenlijk vind ik het bijna jammer dat wij in Nederland niet op het punt zijn waarop er ietsje meer impact is hiervan.
Ja.
Want we hebben gewoon een ontzettende potentie om een sterkere gamesindustrie op te zetten. Alleen, ik denk dat wij het ook slimmer zouden kunnen.
Maar dat is interessant, hè? Want een jaar geleden hadden we hier Dirk de Geus te gast. Die was destijds de voorzitter van de Dutch Game Association en de DGA. Toen zei hij al, ja, er werd gewerkt aan een lobby om games meer erkend te krijgen bij de politiek. Bijvoorbeeld met subsidies en aftrekposten. Je noemde net Guerrilla. Vorig jaar was er een bezoek van de koningin met de staatssecretaris van cultuur aan de studio. Was ik ook bij. Wat gebeurt er nou? Jij bent net begonnen in die rol. Wat ga je doen in Den Haag? Wat voor gesprekken ga je voeren? Wat ga je aanreiken, zou ik maar zeggen.
Ja, ik denk dat de belangrijkste dingen zijn voor mij is, ik ben natuurlijk net nieuw in deze rol. Mm. Ik ben 2 weken geleden begonnen. Ja.
Geef je roadmap prijs.
Ja. Ja, wat wil je gaan doen?
Eigenlijk wil ik dat best wel graag doen. Kijk, ik denk dat voor de Nederlandse gamesindustrie een van de dingen die gewoon erg jammer is, is dat het heel moeilijk is om games te plaatsen. Het is technologie, het is economisch, het is maatschappelijk, het heeft invloed op educatie, het heeft invloed op
Ontwikkelen van mensen?
Ja, het ecosysteem. Dus mensen die uit de gamesindustrie komen zijn technologisch slim, ze zijn creatief, ze zijn ondernemend. Ze kunnen goed samenwerken, multidisciplinair. Want iemand die de afbeeldingen maakt voor een game of die de 3D-modellen maakt voor een game is gewoon een heel ander type mens dan een programmeur. Dus gamesmakers zijn ook heel erg goed in het maken van niet-games. En het voor mij is een van de belangrijkste dingen gewoon even duidelijk maken waar games, als het ware als industrie, als medium, eigenlijk staan. Wat is games? Want heel veel mensen denken bij games gewoon aan een spelletje. Maar als je kijkt naar landen waar games gewoon echt goed worden ondersteund. Zweden, Finland, Canada.
Ja.
Je merkt gewoon dat de impact van games veel breder is dan alleen games.
Ja, maar kun je daarop ingaan? Dus jij zegt, als wij meer aandacht voor game development, dan zal je ook maatschappelijk, zullen mensen slimmer, beter, effectiever, aardiger, noem alles maar op, worden.
Maar ook economisch, ook in
kun je dat
onderwijs
aantonen? Maar kan je dat
absoluut.
Ja, heb je daar onderzoeken voor nodig? Of iets al nou, je eigen ervaring?
Een anekdote. Hugo Smit van Verify is het bedrijf. Net 1 miljoen euro aan investering gekregen van Google en andere bedrijven.
Mm-hmm.
Als je daarvan opzoekt waar die 10 jaar geleden zat, was die zijn eerste game aan het maken. Won die een Dutch Game Award voor het werk waaraan die.
Om aan te geven, dit is iemand die al jaren geleden begon is met games maken, erkend werd en nu daar staat.
En
dit
daarom
geld
nu ook kan kijken naar technologie gewoon vanuit een heel multidisciplinair beeld. En dat is gewoon een skillset, die krijg je niet als je gewoon opgeleid wordt voor puur technologie.
Ja.
Right? Technologie heeft natuurlijk de affordances, heeft natuurlijk de connecties met het maatschappelijk beeld.
Maar dat is anekdotisch bewijs, dus met dat voorbeeld. En toch weet je, jullie game adapters zeggen altijd van, nee, je hebt de skills die je ontwikkelt met games, die heb je nodig voor de maatschappij van de toekomst.
Mm-hmm.
Ja, ik geloof dat persoonlijk. Echter, ja, daar wil ik meer. Ja. Dat wil ik tastbaarder maken.
Graag. Zoiets tastbaar maken is dus heel moeilijk. En de reden dat het moeilijk is, omdat het voor heel veel overheden, voor heel veel instituten, gewoon wordt gezien als het een of het ander.
Ja.
Dus het wordt gezien als economisch. Hoeveel geld verdienen games? Of het wordt gezien als maatschappelijk. Zijn games verslavend of hebben games een invloed op educatie? Het wordt gezien. Dus omdat het altijd heel erg in pilaren wordt gezet, is het heel moeilijk om eigenlijk een medium dat nu overal in zit te plaatsen.
Ja, maar dat vind ik interessant. Hè? Want onlangs werd met het Trimbos Instituut en staatssecretaris Van Huffelen, die we hier vorige week te gast hadden, het expertisecentrum Digitalisering en Welzijn gelanceerd. Hè? En plek, en ik citeer, centraal voor kennis over de gezondheidsgevolgen van games, sociale media en andere digitale middelen. Dus het gaat vooral om hoe we met dat soort producten omgaan als gebruikers. Hè? Helpt dat jullie dan om te zeggen, kijk, voor's en tegens, maar die voor's kunnen we uitvergroten, kunnen we stimuleren, of zeg je van, nou, er moet nog meer bij?
Nou ja, kijk, ik vind dat het met games gaat het heel vaak over de negatieve effecten van games. En ik heb het gevoel dat bij het Trimbos Instituut misschien ook een beetje de bedoeling is.
Ja.
Maar we moeten natuurlijk wel, als wij zeggen games zitten overal in, games zijn overal onderdeel van, moeten we daar natuurlijk ook verantwoordelijkheid voor nemen, moeten we natuurlijk ook kijken naar wat zijn die effecten nou eigenlijk en hoe kunnen we daar beter mee omgaan.
Ja.
Maar wat ik heel mooi vond aan het Trimbos Instituut, en dat stond volgens mij ook op de website bij de aankondiging, was dat zij zeiden dat eigenlijk het beleid rondom games en digitaal welzijn in Nederland heel gefragmenteerd is.
En wat bedoelen ze daarmee volgens jou?
Dat het tussen verschillende ministeries zit. Dat het tussen verschillende onderdelen van de maatschappij zit. Dus ook weer economie, technologie, maatschappelijke impact. En het feit dat zij dus één instituut maken dat zegt, oké, wij gaan over al die lagen heen en wij gaan gewoon holistisch in het geheel naar de problematiek, naar de mogelijkheden kijken.
Ja.
Dat vind ik prachtig. Ja. Dat zou ik heel graag juist meer zien in Nederland als een optie van, oké, kunnen we kijken of we ondernemen Nederland, de RVO, het OCW, EZK, of we al die belangen een soort van op één lijn kunnen krijgen van dit is.
Oké, maar dan wil ik even van jou weten, wat Bennett ook zei, hoe zie je dat voor je? Want jij bent juist ook bekend internationaal als gamemaker en ook als voorvechter van culturele diversiteit, hè? En games als een expressie daarvan, om mensen van de wereld te verbinden en daar ook nog technologische vaardigheden mee te ontwikkelen en ook nog geld mee te verdienen. Ja. Hoe ga je dat in een brief gieten, zou ik maar zeggen, aan al die ministeries?
Nou ja, dat ga je dus niet in één brief doen. Nee. Dus dat gaat ook weer wat meer tijd kosten. Ja, okay. Dat zijn niet dingen waarvan ik nu meteen kan zeggen van, ja, en zo gaan we dat doen. Maar het is wel mijn doelstelling om gewoon duidelijk te maken van, oké, games zijn eigenlijk een beetje de lijm van de moderne cultuur geworden. En je ziet het in alles terug. Het Trimbos Instituut noemt bijvoorbeeld ook social media.
Ja.
Heel veel van social media is gegamified. Wat voor een impact heeft dat? Maar de psychologische structuur daarvan, de manier waarop het wordt opgezet, AI, VR, metaverse.
Maar is het een risico dat je op één hoop gegooid wordt, terwijl juist die game-industrie bepaalde waarden heeft die je anders zou willen uitlichten, om te voorkomen dat het allemaal als social media en games gezien wordt?
Nee, ik zie het eigenlijk andersom. Ik heb het gevoel dat alles bij ons op de stapel gegooid hoort te worden, want het komt ook gewoon echt van. Het is een uitkomst van games.
Maar dat betekent dat je het boards en all, ook de schaduwkanten, gewoon omarmt en er iets mee gaat doen.
We zijn een medium dat de hele impact heeft op de hele wereld. Natuurlijk zijn er negatieve effecten. Natuurlijk zijn er positieve effecten. We doen nu op de negatieve effecten, doen we op de juiste manier beleid voeren. Met Trimbos kijken van oké, wat is soort van het overkoepelende beeld?
Ja.
Dat is prachtig.
En wat is het overkoepelende beeld?
Het overkoepelende beeld is dus dat dit niet een industrie is die maar op één segment van de industrie plaatsvindt. Die op één segment van de maatschappij plaatsvindt. Het is echt iets dat groter is dan dat.
Hey, maar op jouw roadmap, dan kan ik me voorstellen dat het meer in het onderwijs, dat gamification meer een onderwerp moet worden. Ik kan me voorstellen dat je gewoon meer geld wil in de industrie, zodat die industrie zich beter kan ontwikkelen. Noem nog iets meer op je roadmap. Ja. Wanneer heb je dat dan bereikt?
Ja, heel concreet inderdaad. Subsidies, gelden, dat soort dingen. Als je kijkt in de landen om ons heen. Nederland heeft altijd een beetje een vooraanstaande positie gehad in Europa. Maar als je nu kijkt in de landen om ons heen. Naar Duitsland, naar Vlaanderen.
Zweden.
Zweden, Engeland. Dan zie je dat daar gewoon vanuit de overheid stappen worden gezet om de gamesindustrie te ondersteunen.
Ja, wat voor stappen? Wat voor
stappen? Dat zijn allerlei dingen van stimuleringsfondsen. Dus voor kleine ondernemers. Het zijn manieren om mensen, kennismigranten naar Nederland te halen. Dus heel gespecialiseerde mensen, want die zijn er gewoon heel veel in de games.
Maar wacht even, die boodschap past dus ook bij wat ASML de afgelopen tijd allemaal geroepen heeft.
Omdat ASML een technologiebedrijf is, past de gamesindustrie daarbij. Maar de gamesindustrie is dus ook een cultureel bedrijf. Het is ook een economische factor. Het is ook een onderwijsfactor. En dat is dus waar het ingewikkeld wordt. Natuurlijk hebben wij overlap met iets als ASML.
Mm-hmm.
Hooggespecialiseerd talent is voor ons ontzettend waardevol.
Ja. En zie je hier nu al dingen op stuk lopen? Bijvoorbeeld projecten die niet lukken omdat de mensen die naar Nederland gehaald kunnen worden?
Absoluut. En dat is dus een van de dingen waar ik nu als soort van eerste soort van
agendapunt.
Agendapunt naar aan het kijken ben, is games, omdat die dus eigenlijk tussen alles invallen. Niemand claimt games in Nederland per se als hun verantwoordelijkheid. De ministeries hebben allebei onderdelen van de gamesindustrie waar ze mee willen werken. Maar hoe krijgen we het zover dat we een soort van samenkoppelend beleid krijgen? Dat is eigenlijk een beetje de eerste vraag. En dat zijn gewoon hele leuke gesprekken. De mensen binnen de ministeries willen daar ook heel graag stappen voor zetten. De gesprekken die ik heb gehad zijn heel erg hoopvol.
Mm-hmm.
De vraag is een beetje, hoe vorm je dat?
Ja, voor mij zijn dat altijd weer gesprekken en dan concreet maken. Kijk, dat ASML had operatie Beethoven. Volgens mij moet je gewoon operatie Mozart of zo beginnen. Want dan wordt het lekker concreet.
Operatie Mario.
Ja, precies, Mario. Ja, dat kan ook.
Voor mij is het bijvoorbeeld inderdaad, als je een heel concreet voorbeeld wil. Voor kennismigranten zijn er inkomennormen.
Ja.
Die zijn,
wat was het ook alweer? Ik ben het vergeten.
Die zijn net omhoog gegaan naar 4,5 of 4,6. Ik weet niet meer precies waar het is geëindigd. Waar het op neerkomt is, voor films, voor muziek, zijn daar categorieën die gewoon beter passen bij de realiteit van die industrieën.
hoeveel ze verdienen, zodat ze een
wat de norm is voordat iemand naar Nederland mag worden gehaald. Wat het salaris moet zijn voor iemand die naar Nederland moet komen.
Ja, ja.
En dat zijn voor hele grote technologiebedrijven, zoals ASML, zijn het natuurlijk enorme bedragen. De gamesindustrie is toch ook een beetje een passieindustrie. Dus de salarissen liggen gewoon ietsje lager dan dat soort bedragen.
Dus je lobbyt dan om dat goed te regelen.
Zodat wij op een manier mensen hier naartoe kunnen halen zonder een miljardenbedrijf te hoeven.
Is dat niet saai voor je? Je bent een van de iconen in de game-industrie. Je hebt fantastische games gemaakt. En nu zit je te lobbyen in Den Haag.
Ja, nou weet je, als spelmaker is natuurlijk psychologie en systemen zijn natuurlijk een heel groot deel van wat ik interessant vind.
Zo pak je het dus aan ook.
Ik vind het is een puzzel. Spel. Het is een puzzeltje. Ja. Het is gewoon kijken van, oké, wat zijn onze belangen? Wat zijn de belangen van de ministeries? Wat zijn de belangen van Nederland? Wat is onze positie binnen Europa? Hoe kunnen wij zorgen dat Nederland, wat het was, een toonaangevend land, dat gewoon voorliep in talent, in groei, in kennis. Hoe kunnen we zorgen dat we dat weer worden of dat we dat versterken?
Ja.
En waar zitten die aanknooppunten? Ik vind het een heerlijke puzzel.
Ja.
Ik maak natuurlijk ook nog steeds games.
Ja.
Dit is niet mijn fulltime baan.
Nee. Er is één ding waar ik je heel graag naar wil vragen. Maar je noemt het al heel kort net tussendoor AI. Hè? En we weten echte gamekenners die zeggen altijd, ja, het is heel intensief om een game te maken. Het is menswerk, in teamverband, vereniging van disciplines, dingen die hier ook ter tafel zijn gekomen. Maar dan hoor ik investeerders en beurswatchers en analisten, mensen zoals Ben in het buitenland. Het moet beter en goedkoper met AI, weet je wel, meer hulpmiddelen. Hoe ga jij daar mee om of tegenin? Of zeg je juist, ja, dat moeten we omarmen, wat we net zeiden.
Kijk, dat is voor mij natuurlijk een hele interessante vraag, want ik als persoon, ik ben natuurlijk een kunstenaar.
En engineer.
Ik ben een programmeur, ik ben een kunstenaar. Ik vind AI hartstikke leuke technologie, maar ik heb natuurlijk vraagtekens bij waar de databronnen vandaan komen en of dat ethisch, of dat moreel, of dat allemaal juist is. En dat zijn gewoon hele interessante vraagstukken. Maar het zijn ook hele moeilijke vraagstukken. Het zijn vraagstukken die echt gaan over hoe de wereld in elkaar gezet is de afgelopen decennia. Ja. Over copyright, over eigendom.
Dat zijn de vraagstukken. Maar sta je van, ik ga het voorgebruiken, kijken wat, en dan kijken hoe het me helpt? Of heb je van, ja, nee.
Want ik kan me ook even voorstellen dat die ministeries zeggen, oh, en je gaat iets met AI doen. Nou, hier is een paar tientallen miljoenen die je kan inzetten.
Ja, dus voor mij persoonlijk, ik heb er weinig interesse in. Ik vind het interessante technologie, maar ik vind het meer interessante technologie op de manier waarop het toegepast kan worden buiten de manier waar iedereen nu over heeft. Dus een tekstje genereren, een muzieknummer maken, een video maken, dat vind ik allemaal niet interessant. Oh. Want de enige manier waarop dat werkt is met die enorme databronnen die eigenlijk best wel een soort van vraagteken zijn legaal. Maar die technologie toepassen op tekst die je zelf geschreven hebt. Die technologie toepassen op data die je zelf vergaart, op dingen die je zelf maakt, dat vind ik hartstikke leuk. Want het is onvoorspelbaar, het is spannend, het is nieuw. En ja, vanuit de industrie gezien, dus even ietsje uitzoomen vanuit mezelf. Kijk, er ligt natuurlijk altijd zowel een kans als een risico. En ik denk dat wij als gamesindustrie gewoon nog heel erg aan het zoeken zijn van waar liggen de kansen met de technologie en waar liggen de risico's met de technologie. Bijvoorbeeld Modo Collapse, het idee dat als AI getraind wordt op dingen die door AI gemaakt zijn, dat de kwaliteit daarvan achteruit gaat.
Ja, de slang die zijn eigen staart op eet.
Dat is natuurlijk een heel eng idee voor een industrie die nu gaat overwegen wat ze gaan doen met de hoeveelheid 3D-artiesten of tekenaars. Gaan wij dan zeggen van we gaan minder tekenaars hebben? Maar wat betekent dat dan over 5 jaar? Zijn wij dan nog steeds een vatbare industrie? Of hebben we dan een probleem dat alle AI-modellen worden getraind op dingen die door AI-modellen gemaakt zijn? Dus je krijgt best wel interessante vraagstukken waar de industrie gewoon echt mee aan het worstelen is.
Mm-hmm.
Ik denk dat je vanuit de DGA, vanuit de Dutch Games Association, vanuit onze belangvereniging best wel verschillende antwoorden krijgt. En eigenlijk vind ik dat wel prima. Dat is juist wat je wil, is een heel divers ecosysteem. En met gewoon mensen die andere dingen interessant vinden en andere dingen achterna gaan.
Ja, nou, dat is misschien wel mooi uit de gamesindustrie. En dus ook de reden waarom we hier over blijven praten in BNR Digitaal en het technoloog natuurlijk. Dus hebben we je graag daar weer eens te gast binnenkort. Dankjewel.
Samen leuk, leuk.
Rami Ismail, onafhankelijk gamemaker en bestuurder bij de Dutch Games Association.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.